Willen we nu gaan lezen uit Zacharia. Zacharia 5, 1 tot en met 4. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag en zie een vliegende boekrol. Hij zei tegen mij, wat ziet u? En ik zei, ik zie een vliegende boekrol. Zijn lengte is 20 el en zijn breedte 10 el. Toen zei hij tegen mij, dit is de vloek die zal uitgaan over heel het land. Volgens deze vloek zal namelijk ieder die steelt van hier weggevaagd worden. En volgens deze vloek zal ieder die een valse eed aflegt van hier weggevaagd worden. Ik heb deze vloek doen uitgaan, spreekt de Heere van de legermachten. Hij zal naar het huis van de dief gaan en naar het huis van hem die in mijn naam een valse eed aflegt. Hij zal midden in zijn huis overnachten en het vernietigen met zijn hout en zijn stenen.
Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat ik opnieuw in uw midden mag zijn om een gedeelte uit die indrukwekkende profetie van Zacharia met u te delen. De eerste 5 profetische nachtgezichten van Zacharia spreken van hoop en van grote toekomstige zegen voor het lichamelijk nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Deze nachtgezichten lopen over van glorieuze beloften van herstel, groei, materiële en geestelijke voorspoed en zegen voor Israël. Beloften die in vervulling zullen gaan, broeders en zusters, wanneer de Heere zich opmaakt uit zijn heilige woning en Sion zal vertroosten en Jeruzalem nog zal verkiezen, ja, wanneer de Heere zoals vroeger te midden van zijn volk zal wonen. Maar voordat deze lang verwachte dag kan aanbreken, moet eerst het land en het volk gereinigd worden van alle ongerechtigheid, leugen, onwaarachtigheid en goddeloosheid. En daarover gaat het in de volgende 2 nachtgezichten. Het zijn 2 ernstige, indringende nachtgezichten. Let op, de Heere God, de God van Israël, broeders en zusters, heeft 2 methoden om met de zonde om te gaan, om de ongerechtigheid weg te doen. 2 manieren die in volmaakte harmonie zijn met wie hij is, namelijk de 3-maal heilige. U weet, de serafs zingen dag en nacht, lees Jesaja 6, heilig, heilig, heilig. Wanneer u ligt te slapen, zingen de serafs heilig. Terwijl wij hier zitten, zingen de serafs heilig. Heilig, heilig. God is absoluut heilig. Nu, de methode waaraan de Heer de meeste vreugde beleeft, is de genademethode. De genadeweg. In hoofdstuk 3 hebben wij deze methode in actie gezien. Het is daar dat wij lezen dat de Heere op grond van zijn verkiezende, soevereine, onveranderlijke keuze voor Israël en op grond van de volledige verzoening en volmaakte gerechtigheid van de rechtvaardige knecht de ongerechtigheid van het land in 1 dag zal wegdoen. Prachtig, hè? In 1 dag zal het land gereinigd worden. En het bekeerde Israël, op wie in die tijd de geest van de genade en de gebeden zal worden uitgestort, zal worden gereinigd van alle ongerechtigheid, alle zonde, alle geestelijke onreinheid. Het wordt een compleet rein, schoon gewassen volk. Nou, dat zien we geïllustreerd in Zacharia 3, waar de hoge priester Jozua, die symbool staat voor het volk van Israël, de vuile klederen wordt uitgedaan. De Heere zegt, zie, ik neem uw ongerechtigheid weg en trek uw feestklederen aan. En het tulband wordt vervolgens op zijn hoofd geplaatst met daarop de woorden, de Heere heilig. Dat is de genademethode. En daar zet de Heere op in. dat verkiest de Heere boven alles. Hij wenst om Christus wil onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Maar wat doen we met al die mensen die in hun ongerechtigheid volharden, die van geen reiniging willen weten, die Gods genade aanbod afwijzen? Zoals Jesaja 26 zegt, al wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert geen gerechtigheid. Hij handelt slecht in een land van recht en de majesteit des Heren ziet hij niet. Nu, als iemand niet wil ingaan op Gods genade aanbod, dan blijft slechts het oordeel over. Het land zal van de zonde gereinigd worden. De ongerechtigheid zal in de stad niet gevonden worden. En wanneer de zondaar zich weigert te bekeren, wordt hij het voorwerp van Gods vloek, Gods oordeel. En dan wordt hij van de aarde weggevaagd. Nu, de volgende twee nachtgezichten beschrijven de andere kant van de vier voorgaande nachtgezichten. Ze laten zien dat het geschenk van de genade en de vergeving geen excuus zijn om in de zonde te blijven leven. Integendeel, de genade zou ons juist moeten motiveren tot een godvrezend, een godvruchtig leven. Om het met de woorden van Psalm 130 te zeggen: als u, Heere, op de ongerechtigheid let, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving. En dan staat er: op dat, bij u is vergeving, op dat, met welk doel? Bij u is vergeving, op dat u gevreesd wordt, op dat wij, het werk zijner handen, in een heilig ontzag, in een liefderelatie met hem, zouden leven. De genade en de vergeving behoren ons tot eerbiedige mensen te maken. Een heilig eerbied, ontzag voor de Heere in te boezemen. Nu, deze twee nachtgezichten nemen ons als ware mee terug in de tijd. Het volk is nog niet gereinigd van haar zonde. De Heere woont nog niet te midden van zijn volk. Het licht op de kandelaar is nog niet ontstoken. Deze twee nachtgezichten geven ons een vooruitblik op het verschrikkelijke einde, de grote morele duisternis en slechtheid en de geestelijke afval van het volk van Israël in de eindtijd. Laten wij vanavond ten eerste spreken over de misdadigers en hun misdaad. De misdadigers en hun misdaad. Volgt u maar, vers 1. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag en zie een vliegende boekrol. Hij zei tegen mij: wat ziet u? En ik zei: ik zie een vliegende boekrol. Zijn lengte is 20 el en zijn breedte 10 el. Na het geweldige en ook hoopvolle nachtgezicht van de gouden kandelaar en de twee olijfbomen slaat de profeet opnieuw zijn ogen op en hij ziet een vliegende boekrol. Ik stel me zo voor dat de profeet met enige verbazing in zijn ogen dat heeft waargenomen. En hij heeft waarschijnlijk naar die begeleidende, die tolkengel gekeken, met grote vraagtekens in zijn oog. Wat heb ik nu? Wat betekent dit? Vers 3. Toen zei hij tegen mij: dit is de vloek. Aha. Daar hebben we het antwoord op de vraag wat die boekrol is. Wat is die boekrol? De Bijbel zegt hier: die boekrol is de vloek, aha, die zal uitgaan over heel het land. Volgens deze vloek zal namelijk ieder die steelt van hier weggevaagd worden. En volgens deze vloek zal ieder die een valse eed aflegt van hier weggevaagd worden. Nu, boekrollen worden in de Bijbel meermalen gebruikt om een mededeling, een boodschap van de Heere God door te geven. En zo zien we dat ook in Ezechiël 2, waar de profeet zegt: toen zag ik en zie, er was een hand naar mij uitgestoken. En zie, in die hand was een boekrol. En hij spreidde die voor mijn aangezicht uit. Hij was van voren en van achteren beschreven. Er waren klaagliederen, zuchten en weeklachten opgeschreven. De boekrol die Zacharia ziet, is blijkbaar helemaal opengerold. Want hij ziet de lengte en de breedte. En dat kan alleen als deze is uitgerold. Helemaal uitgerold. Nu, volgens sommige uitleggers is deze boekrol zowel van binnen als van buiten beschreven. De New International Version, een Engelse vertaling, zegt: en hij zei tot mij, dit is de vloek die uitgaat over het gehele land, want in overeenstemming met wat vermeld staat op de ene kant zal iedere dief worden verbannen, en overeenkomstig wat vermeld staat op de andere kant zal ieder die vals zweert worden verbannen. Nou, hier wordt twee keer hetzelfde Hebreeuwse woord gebruikt, als ook in Exodus 32. Van de wet, de twee stenen tafelen, lezen we dat zij aan beide kanten beschreven waren. Aan de ene kant en aan de andere kant. Nu, hoe het ook zij. Hoe het ook zij, of deze boekrol nu aan beide kanten beschreven is of niet, daarover bestaat verschil van mening. De boodschap van de Heere laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Hij zei tot mij, dit is de vloek die uitgaat over het gehele land. De vloek, wat moeten wij ons bij deze vloek voorstellen? Moeten wij denken aan die lange lijst met vervloekingen in Deuteronomium 28, waar het volk van Israël een lange lijst met vervloekingen wordt voorgehouden voordat zij het beloofde land binnentrekken? Deuteronomium 30 vers 1 spreekt over al deze vervloekingen al in het enkelvoud als de vloek. De vloek, mogelijk. Moeten wij denken aan de vloek van de wet zelf? De Bijbel zegt, vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat. Dat onderstreept het belang om radicaal te zijn in onze gehoorzaamheid aan het woord van God. Nu, u worden in onze tekst twee overtredingen bij name genoemd. Namelijk stelen en liegen, meineed. En waarschijnlijk dat deze twee voorbeelden dienen als een samenvatting van de gehele wet, de 10 geboden. Als eerste wordt hier genoemd het vals zweren of een eed afleggen. En volgens vers 4 gebeurde dat in de naam van de Heere. Vers 4 zegt, hem die in mijn naam een valse eed aflegt. Zo van, God is mij getuige dat ik de waarheid spreek. Gods heilige naam werd gebruikt om het eigen gelijk te halen, om het eigen gelijk kracht bij te zetten en geloofwaardig te maken. Het gaat hier om een oneigenlijk, oneerbiedig gebruik van de naam van de Heere, terwijl de Heere zo duidelijk zegt, gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Het afleggen van een valse eed in de naam van de Heere is een schending van het derde gebod. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Dit derde gebod staat op de eerste tafel. Dat is de tafel waar onze verantwoordelijkheden ten opzichte van de Heer worden beschreven. Dat weet u wel. 10 geboden, twee stenen tafelen. De eerste tafel, daar worden onze verantwoordelijkheden ten opzichte van de Heer beschreven. En het derde gebod wordt overtreden. Als tweede wordt genoemd het stelen. Een ieder die steelt, staat er, breekt het achtste gebod op de tweede stenen tafel, waar onze verantwoordelijkheden ten opzichte van elkaar wordt beschreven, ten opzichte van de naaste. Je zou dus kunnen zeggen dat op de ene kant van deze boekrol het oordeel staat over de mensen die ongehoorzaam zijn aan de opdracht om de Heere God lief te hebben met heel je hart en al je kracht en heel je ziel en heel je verstand. En de tweede kant van deze boekrol staat het oordeel over hen die ongehoorzaam zijn aan het tweede gebod wat daaraan gelijk is. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Tegen al deze overtredingen gaat de vloek uit. En het is volgens vers 4 niemand minder dan de heren van de legermachten, de heren van de legerscharen, die deze vloek uitzendt. Vliegend uitzendt. Met andere woorden, het is een vliegende boekrol. Wat leren we daarvan? Dit is een beeld van de snelheid waarmee de Heere in die tijd tegen de overtreders zal optreden. In die tijd zal de Heere korte metten maken met alle die tegen hem opstaan en ongehoorzaam zijn aan zijn heilig woord en wil. Nou, tot zover de misdadigers en hun misdaad. Dat is duidelijk. Het gaat hier om mensen die ongehoorzaam zijn aan zowel de verantwoordelijkheden ten opzichte van de Heere God als de verantwoordelijkheid ten opzichte van de naaste. Met andere woorden, wetsovertreders. Ten tweede, Gods heilige maatstaf. Gods heilige maatstaf. De afmetingen van de boekrol die zo zorgvuldig worden vermeld, hebben ons iets te zeggen. Het is niet maar toevallig dat deze afmetingen hier voorkomen. We lezen in vers 2, zijn lengte is 20 el en zijn breedte 10 el. Dat is dus 10 bij 5 meter. Dat is een uitzonderlijk grote boekrol. We zullen zo de Heere wil, over 14 dagen is, meen ik dat, ook een uitzonderlijk grote Eva-maat zien in, in het volgende nachtgezicht. Maar we hebben hier met een uitzonderlijk, een bijzonder grote boekrol van doen. Nu is het opvallend dat ook de voorhal van de tempel van Salomo 20 bij 10 el groot was. En het heilige van de tabernakel was eveneens 10 bij 15 meter. En ook dat is geen toeval. Immers, zowel bij de tabernakel als bij de tempel gaat het om de plaats waar de Heere zijn volk ontmoet. Deze vliegende boekrol. Dezelfde afmetingen te geven als deze heilige plaats, lijkt Zacharia te zeggen dat dit snelle ingrijpen van de Heere niet naar mensenmaatstaf is, niet naar mensennorm gebeurt, maar naar Gods heilige maatstaf, Gods heilige norm, de maatstaf van het heiligdom, Gods norm. Wordt gehanteerd. Met andere woorden, Gods heiligheid. De Heere zelf is die maatstaf, is de norm. Hanna, de moeder van Samuel, zingt in 1 Samuel 2, gebruik toch geen grote woorden, blaas niet zo hoog van de toren, want de Heere is een alwetende God. En dan zegt ze, door hem worden onze daden gewogen, getoetst, beoordeeld. Het is uiteindelijk de Heere zelf die de maatstaf is voor ons leven. En nu leren wij dat het oordeel over de onbekeerlijke en de onberouwelijke zondaar niet alleen naar de maatstaf van het heilige zal zijn, maar in strikte overeenstemming met de heilige wet van de Heere God. Die wet die rechtvaardig, heilig en goed is. Vers 3 zegt, volgens deze vloek zal namelijk ieder die steelt van hier weggevaagd worden. Ieder die steelt, volgens deze vloek. Of letterlijk, zal van hier gereinigd worden. In de zin van weggespoeld. Als iets wat vuil is, als iets wat verontreinigt, wat infecteert, wat bederf brengt. Dat moet weggedaan worden. En ook zal volgens deze vloeken ieder die een valse eed aflegt in de naam van de Heer eveneens weggedaan worden. Het zal gereinigd worden. De Heer verdraagt dat niet langer. Op dit moment verdraagt de Heer het nog. Maar er komt een moment dat hij het niet meer verdraagt en het wegdoet. En zo komen wij bij Gods rechtvaardig oordeel. De misdadigers en hun misdaad, Gods heilige norm, maatstaf en ten derde Gods rechtvaardig oordeel. Het vierde vers is een van de ernstigste verzen uit de Bijbel, broeders en zusters. Het is verschrikkelijk om onder het zonde oordeel van de Heere God terecht te komen. Wee die mens, De Bijbel zegt, het is verschrikkelijk te vallen in de handen van de levende God. En voor u en mij, als je niet geborgen bent in de Heere Jezus Christus, buiten Hem is het gruwelijk om te vallen in de handen van de levende God. De Heere God kan een mens alleen in Christus aanvaarden. Alleen in Christus is er geen veroordeling. Maar buiten Christus wacht er het eeuwig oordeel door een rechtvaardig, allerheiligst God. En wat lezen we hier in vers 4? De Heere zegt, ik heb deze vloek doen uitgaan, spreekt de Heere van de legermachten. Ik heb deze vloek doen uitgaan. De Heere doet het. Het oordeel over de zonde wordt nogmaals tot nu toe door de Heere teruggehouden. Zijn toorn over de zonde wordt op dit moment als het ware in een pakhuis opgestapeld. Totdat de dag van de vergelding en de wraak aanbreekt. Vers 4b zegt, hij zal naar, of letterlijk in, het huis van de dief gaan. En naar, letterlijk in het huis van hem, die in mijn naam een valse eed aflegt. Hij zal midden in zijn huis overnachten en het vernietigen met zijn hout en zijn stenen. Nu als eerste leren wij hier dat het absoluut zeker is dat Gods oordeel de kwade zal achterhalen. De Heere zegt, ik heb deze vloek doen uitgaan in het huis. Of zoals de andere vertalingen zegt, ik heb hem losgelaten en hij zal binnendringen. Misschien dat de misdadiger zijn door mensen opgelegde straf kan ontlopen. Misschien dat een misdadiger vandaag de dag uit de handen van de rechterlijke macht weet te blijven. Maar aan de Heere, de rechter van hemel en aarde, is niet te ontkomen. Dat wordt hier zonneklaar. Ik heb hem losgelaten en hij zal binnendringen, dit oordeel. Weet u, er komt een dag dat je het zondeoordeel onder ogen moet zien. De Heer zegt, ik heb deze vloek doen uitgaan in het huis. In het huis, dat is de plaats waar de mens zich veilig waant. De overtreder van Gods heilige wet voelt zich veilig in zijn eigen huis. Daar meent hij zich voor de Heere te kunnen verbergen, om tot ontsteltenis en grote schrik te ontdekken dat de wraak van het goddelijk gericht niet buitengehouden kan worden, zelfs niet met ijzeren poorten en muren, versterkte muren. Er is buiten Christus niet aan Gods oordeel te ontkomen. We lezen in Openbaring 6. Dat als het oordeel begint, dat de mensen van deze wereld roepen, val op ons, bergen, val op ons en bedek ons voor hem die op de troon gezeten is. Verschrikkelijk is het te vallen in de handen van de levende God. Maar wat geweldig om je in het hier en nu, terwijl de genadeklokken luiden en roepen, kom, kom, je te mogen overgeven in de armen van een genade God. Die ons in Christus onze zonde wil vergeven en eeuwig leven wil schenken om niet voor u en voor mij. Nou, vervolgens lezen wij dat deze vloek doeltreffend is, want er staat hij, dat wil zeggen deze vloek, zal midden in zijn huis en dan staat overnachten. Hier leren wij dat het niet maar om een kortdurend oordeel gaat. Nee, het gaat hier om een blijvend oordeel van de Heere over de wetsovertreden. Over hen die blijvend en hardnekkig ongehoorzaam zijn aan zijn geopenbaarde woord en wil. Deze vloek wordt hier voorgesteld als een persoon. En deze persoon komt niet maar even langs om vervolgens weer weg te gaan. Nee, hij komt om zijn intrek te nemen, om te blijven, om zich te settelen totdat hij zijn doel bereikt heeft. Namelijk de totale uitroeiing van alle ongerechtigheid, alle leugen, alle bedrog, alle onwaarachtigheid, alle doen alsof, alle oneerlijkheid, alle nep, alle valsheid. Het is nogmaals niet een oordeel dat overwaait. Iets waar je even last van hebt, zeg maar. Waar je even last van hebt, maar wat voorbij gaat, waarna je gewoon je normale leventje waar je weer kunt oppakken. Nee, deze vloek blijft net zo lang totdat deze lelijke zonden met wortel en tak zijn uitgeroeid. U moet maar bedenken dat de huidige straf op dieverij en mijneed zeer milde straffen zijn in vergelijking met de vloek en het oordeel waar onze tekst van spreekt. Deze vloek zal daar niet alleen overnachten, maar vers 4b, hij zal het vernietigen met zijn hout en zijn stenen. Dat wil zeggen, compleet wegvagen. Er komt een moment dat de Heer deze aarde compleet reinigt van alle valsheid, alle dieverij, alle wetsovertreding. De Heer duldt het niet langer meer. En mag ik u wat zeggen, broeders en zusters, u die uit genade en door het geloof zich het eigendom weet van die driemaal heilige, genadige God. De Heer duldt het ook niet in uw leven. Hij vindt het vreselijk om oneerlijkheid, dieverij of het ijdel gebruik van zijn naam of ongehoorzaamheid aan zijn woord in uw en mijn leven te zien. Nogmaals, deze vloek die heeft tot doel om alles wat in strijd is met Gods heilige wezen en heilig woord en heilige wil weg te vagen. Nu, uit de ernst en de radicaliteit van dit oordeel blijkt tevens het afschuwelijke karakter van de zonde. Het zal geheel en al worden weggedaan. Weg met de dieverij en de dieven en de mijnheid en bedrog en leugenaars. Weg uit het midden van Gods volk. Weg met alle restanten en heimelijke navolgers van de vader der leugen. Let op, de zonde van diefstal en mijneed worden hier als voorbeelden genoemd van de zonde van de leugengeest. Alles wat niet eerlijk en naar gerechtigheid en waarheid is. Alles wat riekt naar de vader van de leugen. De Heere neemt dat zeer hoog op, ook in uw mijn leven. Nu, diezelfde radicaliteit ten opzichte van de leugen en bedrog zien we ook in Handelingen 5. In de geschiedenis van Ananias en Safira. Om de heiligheid van de zojuist ontstane gemeente te bewaren, grijpt de Heer radicaal in. Ananias en Safira doen zich beter voor. Ze zeggen dat ze de opbrengst van het stuk land, de hele opbrengst aan de Heer geven. De hele opbrengst, Ananias, ja. De hele opbrengst, Safira, ja. Maar ze liegen. En daarmee wordt er direct een enorme aanval gedaan op die gemeente die nog maar zojuist is ontstaan, die nog maar in de kinderschoenen staat. En dat kan die gemeente niet aan. En daarom grijpt de Heer radicaal in. En deze twee gelovigen, want daar spreken we over, Ananias en Safira, worden door de Heer vroegtijdig uit het leven weggenomen, omdat ze als zijn kinderen meer kwaad doen dan goed. Het is diezelfde zonde. Broeders en zusters, laten wij radicaal breken met alle leugen en bedrog en dieverij. Daaronder valt zwart werken, oneerlijk je belastingformulieren invullen. Alles wat niet eerlijk is en wat het daglicht niet verdraagt. Alles wat bij de vader van de leugen vandaan komt. Moge de Heer ons daaraan ontdekken. En als we ons soms afvragen hoe kan het dat de kerk vandaag zo weinig wervingskracht heeft. Waarom er zo weinig kracht uitgaat van ons getuigenis als kinderen van de levende God. Dan moeten we misschien onszelf onderzoeken op deze zonde. Hoeveel van ons zouden op hun voeten blijven staan als de Heere zou oordelen zoals hij deed ten tijde van Ananias en Safira. En is dat niet tevens de sleutel tot de geestelijke herleving? Dat u en ik ontdekt aan de ernst van die zonde, die de Heere hier zo wegvaagt als iets wat vuil is en wat verontreinigt en infecteert. Het lijkt wel of de hele kerk erdoor geïnfecteerd is. U bent de kerk, ik ben de kerk, wij zijn de kerk. Als wij daarmee breken in ons leven, heb je kans dat het een vonk wordt, waardoor er een vuur ontstaat, een heilig vuur voor de Heere, waardoor de kerk weer een aantrekkelijke, wervende, krachtige gemeenschap van gelovigen wordt, die zich niet in de mal van deze wereld laten vormen, maar die hervormd worden in de vernieuwing van hun denken door de positieve input van Gods woord. En daarmee op de Heer Jezus gaan gelijken. En gevoelig worden voor het verstaan van Gods wil in hun leven. Laten we radicaal breken met deze zonde. Nu die laatste woorden hier in de tekst, waar staat dat het huis vernietigd moet worden met zijn hout en zijn stenen zijn bijna gelijk aan die van het huis dat besmet is met melaatsheid. Misschien dat u het even met mij kunt opzoeken. Leviticus 14, vers 45. Leviticus 14, vers 45. Want het huis wat besmet was, aangetast was, en met melaatsheid moest ook compleet verwoest en weggedaan worden. En wat lezen we daar in Leviticus 14, 45? Het gaat hier dus om het huis waar de melaatsheid is gevonden. En dan lezen we, Leviticus 14, 45, dan moet men het huis, de stenen en het hout ervan afbreken, en ook al het leem van het huis, en men moet het buiten de stad brengen, naar een onreine plaats. Het huis, de stenen en het hout ervan afbreken. Ziet u dat het hier om bijna exact dezelfde bewoordingen gaat? Het gaat hier eigenlijk om precies hetzelfde. Nu, deze overeenkomst is een aanwijzing dat reeds in het Oude Testament melaatsheid een beeld is van de zonde. Datgene wat deze afschuwelijke ziekte doet met het lichaam. De verschrikkelijke verminkingen die daardoor ontstaan. Dat doet de zonde met de zondaar en dat raakt niet alleen het leven hier en nu, maar dat raakt ook het toekomstige leven. En er is maar één manier waarop wij daaraan kunnen ontsnappen, aan die vloek van de geschonden wet. In plaats van door de Heere met onze zonde veroordeeld te worden in het eeuwig oordeel, kunnen wij gereinigd worden van onze zonde. Niet met onze zonde veroordeeld, maar van onze zonde gereinigd. Namelijk in die bloedfontein, die geopend is 2000 jaar geleden in de handen en voeten en zijden van onze Heer Jezus Christus aan het kruis op Golgotha, waar Hij in onze plaats en voor onze zonde zijn leven heeft gegeven. Zijn bloed was de vuilste zondaar rein. En ik wil het tegen je zeggen, man en vrouw, wat je ook op je kerfstok hebt, hoe immoreel, hoe duister, hoe goddeloos, hoe onrein het ook is, hoe demonisch het ook is, wat je ook op je kerfstok hebt. Er is een genade God. Er is een genade God. En Hij wil je vergeven. Hij kiest ervoor allereerst om te vergeven. Je mag tot Hem komen. Kom tot Hem. Er is reiniging. Er is vergeving bij het kruis. Dat geeft Hem de grootste vreugde. Hij heeft er geen vreugde in dat de zondaar zou sterven, maar veel meer hierin dat Hij zich bekeert. Leeft. Leeft. Daar is de Heer op uit. Maar wil de zondaar niet horen. En verhardt hij zich keer op keer onder de prediking van het evangelie. dan geeft de Heere hem op een dag over aan zijn zondig hart. En zal de Heere op een andere manier moeten afrekenen met de zonde in je leven. En dan is er maar één manier over en dat is het oordeel. Geprezen is de mens die met de apostel Paulus kan zeggen: Christus heeft ons vrijgekocht. Vraag. Paulus, waarvan heeft hij ons vrijgekocht? Luister, Paulus zegt, en ik stel me zo voor dat die oude Paulus hier op de voorste rij zit en opstaat en zich omkeert naar u en mij en zegt: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is een ieder die aan het kruishout hangt. Deze vloekboekrol hoef je niet te ondergaan, omdat hij een vloek is geworden. Stel je vertrouwen op hem. Laat me tot besluit nog iets zeggen over het profetische karakter van dit zesde nachtgezicht. U bedenkt dat de profeten in eerste instantie, broeders en zusters, tot hun tijdgenoten spraken. En in Zacharia's geval was dat het uit Babylonische ballingschap teruggekeerde overblijfsel. Nu weten wij uit Nehemia 13 en Maleachi 3 dat dieverij en valse beloften aan de orde van de dag waren. Ik geef u een voorbeeld. We lezen in Maleachi 3 deze woorden: zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij, zegt de Heere. En dan vraagt u: waarvan beroven wij u? Antwoord: van de tiende en het hefoffer. U bent door de vloek getroffen, omdat u mij berooft als volk in zijn geheel. Breng al de tiende naar het vooruithuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Beproef mij hiermee, zegt de Heere. Waarmee? Dat we de Heere de tiende van onze inkomsten geven. Niet een procentje. Tiende. Rijk offeren aan het werk van de Heere. En de Heere zegt: beproef mij daarmee. Doe het maar. Uit genade. Door liefde gemotiveerd. En ik zal zegen over u uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Ze beroofden de Heere van datgene wat hem volgens de wet toekwam. Ze hadden beloofd het huis van de Heere te herbouwen, maar ondertussen timmerden ze mooi aan hun eigen huizen. En de belofte aan de Heere kwamen ze niet na. Dit onderstreept het belang om je woord na te komen. En ik wil u zeggen, soms zingen wij zulke prachtige psalmen en gezangen en geestelijke liederen in de kerk. Met zulke grote woorden. En dan vraag ik mezelf wel eens af. Hoe laat ik het zo zeggen? Dan gebeurt het regelmatig dat ik mijn mond hou. Omdat ik op dat moment niet weet of ik dat wel kan verantwoorden. Want als ik het uitzing naar de Heere, dan beloof ik het hem. Hoeveel van ons beloven niet allerlei geweldige dingen in hun liederen, misschien ook wel in hun gebeden, maar vervolgens komen we het niet na. Toen Luther nog monnik was. Nee, hij was geen monnik. Hij was nog geen monnik. Hij studeerde rechten. Hij studeerde rechten. En hij was onderweg. En hij werd getroffen door een hevig onweer. En hij bad tot God: help, help, als u mijn leven redt, zal ik mijn leven in uw dienst geven. En Luther kwam zijn woord na. En dat werd de toonzetting van zijn leven. Leven naar het woord van de Heere. Daarom dat God hem zo heeft kunnen gebruiken. Nogmaals, zorg ervoor dat je ja, ja is en je nee, nee. ten opzichte van de Heer, maar ook in intermenselijk contact, zeg je tegen elkaar, ik zal voor je bidden. We zeggen het zo snel, ik zal voor je bidden hoor. Ik zal je gedenken. He, als we het woord bidden niet willen gebruiken, ik zal je gedenken, zeggen we dan. Of ik zal aan je denken, en daarmee bedoelen we dan dat we voor de ander zullen bidden. En vervolgens doe je het niet. Vervolgens doe je het niet. Het luistert, het gaat om dit soort dingen, broeders en zusters. Het gaat om dit soort alledaagse praktische dingen. Christenen zijn mensen, als ze ja zeggen, is het ja. Zeggen ze nee, dan is het nee. Zijn mensen van hun woord. Waarom? Omdat ze geloven in de God van zijn woord. Omdat ze geloven in Yahweh. Dat is, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik, of ik ben die ik zal zijn. Ik zal zijn die ik ben. Hij die trouw is aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Maar met dat we dat allemaal gezegd hebben, kunnen we ons niet onttrekken aan het duidelijke profetische karakter van dit zesde nachtgezicht. De volledige en definitieve vervulling van dit nachtgezicht wacht op de laatste slotfase van de geschiedenis. Wanneer de afvalligheid en de ongerechtigheid onder de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob zijn absolute dieptepunt bereikt. Ik heb het u hier wel eens gezegd. Tel Aviv doet niet onder voor Amsterdam. Het is vreselijk om het te moeten zeggen, maar het is wel zo. Tel Aviv doet niet onder voor Amsterdam. En het is op dit moment in Israël mijnziens een gruwelijk dieptepunt. Om het met de woorden van Jesaja te zeggen, het overtreden en het liegen tegen de Heere en het zich afkeren bij onze God vandaan, het spreken van onderdrukking en afvalligheid, het zwanger zijn en melding maken van leugenachtige woorden vanuit het hart. Dan zal de laatste afscheiding plaatsvinden. Dan zal de verderfelijke man helemaal uitgeroeid worden uit het volk van de Heere. Alle zonde, alle ongerechtigheid, alle overtredingen zullen uit het land worden weggedaan, zodat het eindelijk het heilige land zal zijn. De geest en de bruid zeggen kom. Kom, Heer Jezus, kom. Amen. Laat me u een zegenbede mogen meegeven. Mogen de God van de vrede, zelf u gehele en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam, onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. Amen.